Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, zingen we tot voortzetting van deze dienst uit Psalm 98 en daarvan het vierde vers. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog, het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heren oog. Hij komt om de aard te richten, de wereld in gerechtigheid. Al het volk daar het breed geweld moet zwichten, wordt in rechtmatigheid geleid. We noemden u Psalm 98, het vierde vers. Schriftlezing deze morgen is uit Openbaring 6. Wij stellen ons vooraf onder de tucht van Gods heilige wet en zingen in aansluiting daarop uit Psalm 46, het zesde vers. De Heer, de God der legerscharen, is met ons, hoedt ons in gevaren. De Heer, de God van Jacob staat, is ons een burg, een toeverlaat.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7 dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En ik zag toen het lam een van de zegen geopend had, en ik hoorde een uit de 4 dieren zeggende, als een stem van een donderslag, kom en zie. En ik zag en zie een wit paard, en die daarop zat had een boog, en hem is een kroon gegeven, en hij ging uit overwinnende, en opdat hij overwon. En toen hij het 2e zegel geopend had, hoorde ik het 2e dier zeggen, kom en zie. En een ander paard ging uit dat rood was. En dien die daarop zat, werd macht gegeven de vrede te nemen van de aarde en dat zij elkander zouden doden. En hem werd een groot zwaard gegeven. En toen het 3e zegel geopend had, hoorde ik het 3e dier zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een zwart paard, en die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem in het midden van de 4 dieren, die zeide, een maatje tarwe voor een penning, en 3 maatjes gerst voor een penning, en beschadig de olie en de wijn niet. En toen het 4e zegel geopend had, hoorde ik een stem van het 4e dier, die zeide, kom en zie. En ik zag en zie een vaal paard, en die erop zat, zijn naam was de dood, en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het 4e deel der aarde, met zwaard en met honger en met de dood, en door de wilde beesten der aarde. En toen het 5e zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen die gedood waren, om het woord Gods en om de getuigenis die zij hadden. En zij riepen met grote stem, zeggende, hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen? En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven, en hun werd gezegd dat zij nog een kleine tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij. En ik zag toen het 6e zegel geopend wordt, en zie, er werd een grote aardbeving. En de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed. En de stenen des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vruchten afwerpt, als hij van de grote wind geschud wordt. En de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt. En alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. En de koningen der aarde en de groten en de rijken en de oversten over duizend en de machtigen en alle dienstknechten en alle vrijen verborgen zichzelf in de spelonken en in de steenrotsen der bergen. En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons en verbergt ons van het aangezicht desgene die op de troon zit en van de toorn des lams. Want de grote dag zijn toorns is gekomen en wie kan bestaan? Tot zover de schriftlezing.
Terwijl er wordt gecollecteerd voor diaconie en kerk, zingen we uit Psalm 2, het eerste, het zesde en het zevende vers. Psalm 2, vers 1. Wat drift beheerst het woedend heidendom en heeft het hart der volken ingenomen? De koningen verheffen zich alom, de vorsten zijn vermetel saamgekomen. Om God, de Heer, zelfs naar de kroon te steken en tegen zijn gezalfde op te staan. Zij spreken saam, laat ons hun banden breken en van hun juk en touwen ons ontslaan. We noemden u Psalm 2, vers 1, 6 en 7. En ik zag toen uit het zesde zegel geopend wat, en zie, er werd een grote aardbeving. De zon werd zwart als een haren zak en de maan werd als bloed. De sterren des hemels vielen op de aarde gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vruchten afwerpt, als hij van een grote wind geschud wordt. En de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt. En alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. En de koningen der aarde en de grote en de rijken, de overste over duizend en de machtigen, en alle dienstknechten en alle vrijen verborgen zichzelf in de spelonken, in de steenrotsen der bergen. En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons en verbergt ons van het aangezicht desgene die op de troon zit en van de toorn des lams. Want de grote dag zijn toorns is gekomen en wie kan bestaan? We staan in deze overdenking stil bij de opening van het zesde zegel. We letten ten eerste op de aangrijpende gebeurtenissen. Dat zien we in vers 12 tot en met 15. Ten tweede een schrikkelijke toorn. Daarover kunnen we lezen in vers 16. En ten derde een bange vraag. Daarover lezen we in vers 17. Ten eerste de aangrijpende gebeurtenissen. Ten tweede een schrikkelijke toorn. En ten derde een bange vraag. Als we het Nieuwe Testament eerlijk lezen, merken we dat het keer op keer gaat over het naderende oordeel. We horen ook van dat oordeel uit de mond van de Heere Jezus Christus, als hij tweemaal een grote reden uitspreekt over het einde van de tijd en de laatste dingen. We merken eveneens in het Nieuwe Testament dat de heiligen naar de oordeelsdag hebben uitgezien. Het boek Openbaring besluit daar ook mee. De Heere Jezus zegt aan het einde van de openbaring, in Openbaringen 22, ik kom haastelijk. En dan horen we de oude apostel Johannes zeggen, ja, kom, Heere Jezus. Kennelijk is de spoedige wederkomst van de Heere Jezus Christus op de wolken des hemels een heel belangrijke gedachte in de Bijbel en voor de Bijbelheiligen. Er staat niet voor niets in de 12 artikelen die we elke zondag horen, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Elke week worden we eraan herinnerd. Elke keer moet dat ons tot de vraag leiden, hoe zal dat voor mij zijn? Wanneer in de eerste plaats in de hemel en wereldwijd de bazuin zal klinken? Want die bazuin zal door alle volkeren gehoord worden. Hoe zal het voor mij zijn wanneer in de tweede plaats de aartsengel, de archangel, zal verschijnen? En hoe zal het voor mij zijn wanneer in de derde plaats de troon zal verschijnen waarop Christus zit om te oordelen de levenden en de doden? Hij zal verschijnen om het rechtvaardig oordeel uit te spreken over allen die geleefd hebben en over allen die nog leven. Wat is het belangrijk om daarvoor aandacht te vragen en onszelf de vraag te stellen, hoe zal ik het maken op de dag van de wederkomst? We kunnen nadenken over de situatie in ons land, kunnen nadenken over de toestand in de wereld, we kunnen stilstaan bij ons persoonlijke leven, maar bij al het denken over ons land en over deze wereld, is toch de gedachte aan Christus' wederkomst het allerbelangrijkst? Hoe donker en hoe moeilijk de tijd ook mag zijn, alle dingen die hier op aarde geschieden zijn uitvoering van Gods eeuwige raad en van Gods vooraf bepaalde wil. Niets op deze aarde is toevallig, alles is volvoering van Gods eeuwige raad. De Heere bestuurt alle dingen naar de raad van zijn wil. Het is om stil van te worden. Alles is door God bepaald. Alles verloopt zo, omdat God het wil. Daarom hoeven we ook niet overmatig bang te zijn. Daarom hoeven we ook niet buiten de Bijbelse lijnen bezorgd te zijn. De Heere Jezus waarschuwt daartegen als hij zegt, vrees niet, gij klein kuddeke, want het is uw vaders welbehagen, u lieden, het koninkrijk te geven. Laten we bezorgd zijn over ons persoonlijk heil en over onze persoonlijke toekomst. Dat wordt ook zo benadrukt in dit gedeelte aan het eind van Openbaring 6. In hoofdstuk 5 en het begin van hoofdstuk 6 ziet Johannes dat er een ruiter is op een wit paard. En hoe de Heere Jezus na de uitstorting van de Heilige Geest als die ruiter op dat witte paard van overwinning naar overwinning gaat. Het Koninkrijk Gods op deze wereld wordt nog gebouwd. De ruiter op het witte paard is immers Christus die zijn rijk in deze wereld bouwt. In het verlengde van dat witte paard zijn een rood, een zwart en een vaal paard. Samen met de ruiter op het witte paard die van overwinning tot overwinning gaat, zullen ook vervolgingen losbreken, vooral tegen de kerk des Heren. Daar wijzen dat rode en dat zwarte paard op. Het vale paard wijst op wereldwijde oordelen die op de aarde zullen plaatsvinden. Ten slotte ziet Johannes wat er in de hemel gebeurt en dat de martelaren uitroepen, hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en breekt gij ons bloed, niet van degene die op de aarde wonen. We willen benadrukken dat het Bijbelboek Openbaring een troostboek is voor de kerk aan het einde van de eerste eeuw. De Heere antwoordt op de vraag van de martelaren dat zij nog een ogenblik zullen wachten en dat de Heere na die wachtenstijd zal wederkomen. Met de opening van het zesde zegel, een slotvisioen, worden we bepaald bij de wederkomst van Christus en enkele dingen die aan die wederkomst voorafgaan. We horen wat er zal gebeuren voorafgaand aan die grote en ingrijpende gebeurtenis van de wederkomst van Christus op de wolken. En ik zag, zo lezen we in vers 12, de oude discipel Johannes op het eiland Patmos ziet dingen die op deze aarde zullen gebeuren. Het zesde zegel van het boek van Gods raad wordt geopend. En dan horen we in vers 12. En zie. Met andere woorden, let op. Johannes zag eerst enkele dingen die gebeuren op de aarde. In het vijfde zegel zag Johannes dingen die gebeuren in de hemel. En nu ziet hij weer dingen die plaatsvinden op de aarde. Wat zal er vlak voor de wederkomst gebeuren? We lezen over een grote aardbeving. We lezen van gebeurtenissen met de zon, de maan en de sterren. We lezen over bergen, heuvelen en eilanden. We zullen er verderop nog even bij stilstaan. Maar nu reeds merken we op dat al de dingen die Johannes ziet niet de oorzaak zijn van de bittere uitroep van al die mensen tot de bergen en de steenrotsen. Valt op ons en verbergt ons van het aangezicht desgene die op de troon zit en van de toorn van het lam. Want de grote dag zijns toorns is gekomen en wie kan bestaan? We lezen in dit gedeelte van de Bijbel over een ontzaglijke schrik, maar niet over allerlei ingrijpende dingen op de aarde. De mensen zeggen niet uit schrik voor de vallende sterren valt op ons. Nee, de enorme schrik wordt veroorzaakt door iets anders. We lezen dat de mensen schrikken van het aangezicht desgene die op de troon zit en van de toorn van het lam. Dat is het aangrijpende bij de opening van het zesde zegel, de toorn van het lam. Dat moet u goed onthouden. Stel u eens voor dat de Heere Jezus deze week zou wederkomen. Ido de Bre, de opsteller van de Nederlandse geloofsbelijdenis, schrijft in artikel 37, de gedachtenis van dit oordeel is met recht schrikkelijk en vervaarlijk voor de bozen en goddelozen, en zeer wenselijk en troostelijk voor de vrome en uitverkorenen. Terwijl als dan hun volle verlossing volbracht zal worden en zij al daar zullen ontvangen de vruchten des arbeids en der moeite die zij zullen gedragen hebben. Hun onnozelheid zal door allen bekend worden. En zij zullen de schrikkelijke wraak zien die God tegen de goddelozen doen zal, die hen getiranniseerd, verdrukt en gekweld hebben in deze wereld, de welke overwonnen zullen worden door het getuigenis hunner eigen consciënties, en zullen onsterfelijk worden doch in zulke vroege, dat het zal zijn om gepijnigd te worden in het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is. Het laatste oordeel is dus een troost voor de gelovigen en een schrik voor de goddelozen. Alle goddelozen zullen dan roepen, valt op ons en verbergt ons van het aangezicht desgene die op de troon zit en van de toorn des lams. Die dag zal wat aan het licht brengen. Laten we deze waarheid toch dagelijks overdenken, zeker gelet op de tijd waarin we leven. Jongens en meisjes, zul je eraan denken, de Heere kan elk ogenblik terugkomen op de wolken des hemels. En hoe zal het dan zijn in ons leven? Laten we met die vraag inkeren tot onszelf. Johannes krijgt een visioen over deze grote dag van Christus wederkomt. Hij ziet in de eerste plaats aangrijpende oordelen, schokkende gebeurtenissen. Laten we de gebeurtenissen maar even langslopen. Er werd een grote aardbeving. Dit is een gedachte die we terugvinden bij de Heere Jezus. Want de Heere Jezus heeft het over aardbevingen, oorlogen, geruchten van oorlogen en ziekten. Het is ook een gedachte die we terugvinden op verschillende plaatsen in het Oude Testament. We lezen bijvoorbeeld in Jesaja 13 vers 13... Daarom zal ik de hemel beroeren, en de aarde zal bewogen worden van haar plaats, vanwege de verbolgenheid des Heeren der Heerscharen, en vanwege de dag zijns hittige toorns. Elke aardbeving op deze aarde is een herinnering aan de nadering van die grote dag die eenmaal komen zal. Zeker, het bepaalt ons bij de zonde die over de wereld is gekomen. Daar bepaalt trouwens elk leed en elke ellende ons bij. Maar een aardbeving bepaalt ons er ook bij dat koning Jezus eenmaal zal wederkomen op de wolken des hemels. En vlak voor zijn wederkomst zal er een grote aardbeving zijn. Wat kunnen aardbevingen schokkend zijn? Wat kunnen ze een verwoesting aanrichten? Denk bijvoorbeeld aan de tsunami in Azië. Bedenk aan aardbevingen in Turkije. En allerlei delen van de wereld, zoals ook de afgelopen week in Albanië. Trouwens, ook in de eerste eeuw waren er in Turkije, daar waar Johannes werkzaam was, verschillende aardbevingen. In het jaar 60 na Christus werd de stad Laodicea, een van de 7 gemeenten, door een aardbeving verwoest. Ook Antiochië in Syrië is verschillende malen door een aardbeving verwoest. Hoeveel mensen kunnen niet omkomen bij een dergelijke beving? Wat zijn de gevolgen van een aardbeving vaak verwoestend? Maar dat is niet het enige. Er volgt nog zoveel meer. En de zon werd zwart als een haren zak. Sommigen denken hier aan een zonsverduistering. Maar dat is te zwak. Johannes ziet in dit visioen iets anders. Hij ziet dat de zon uitdooft, dat de zon ophoudt met branden. Dat is veel ingrijpender. Dat betekent namelijk dat al het leven op aarde in feite onmogelijk wordt. En dat angst de mensen zal aanvliegen, zoals het de Egyptenaren aanvloog in de dikke duisternis die 3 dagen duurde. Wat we hier in de tweede plaats lezen over de zon die uitdooft, is dus niet gering. Denk u eens in dat op een zeker moment de zon niet meer zal schijnen. Dan is het leven op onze planeet voorbij. Dat is een tweede teken dat Johannes ziet. In de derde plaats staat er dat de maan werd als bloed. Dat betekent dat de maan haar laatste schijnsel geeft en dat ook dit element daarna niet meer zal schijnen. De aarde begint te beven met een wereldwijde beving. De zon dooft uit. De maan geeft haar laatste schijnsel. Het is een visioen. En daarom moeten we niet vragen, kan dit eigenlijk wel qua ruimte? want het is een visioen. Het zijn dingen die Johannes als het ware beeldend voor zich ziet. Er zijn op dit moment ook wel beelden gemaakt waarin door wetenschappers wordt weergegeven wat er op de aarde zou gebeuren als er hele grote kometen, stenen van enkele kilometers lang zouden inslaan. De gevolgen zijn verschrikkelijk. Hele continenten zouden in de oceanen verdwijnen. Aan dit soort dingen moet u denken als we een indruk willen krijgen van wat Johannes ziet bij de opening van het zesde zegel. Schrikkelijke, wereldomvattende verwoestingen. In de vierde plaats vallen de sterren des hemels op de aarde. Sommigen denken dan aan meteoren en kometen, maar er staat in Gods woord dat het sterren zijn. Dat zijn al die miljarden zonnen met hun planeten die in het enorme heelal functioneren. Al die sterren vallen op de aarde gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vruchten afwerpt. Het was een beeld dat bekend was. Er waren vijgenbomen met rijpe vruchten, maar er waren ook wintervijgen. Die hingen aan de boom en vielen er tijdens de oogsttijd niet af. Dat gebeurde pas later als de winden gingen waaien. Dan vielen al die vijgen er zomaar in één keer af. Maar dat was in de wintertijd. Zo zullen al die sterren als het ware op de aarde vallen. Hiermee wordt bedoeld dat het hele heelal tot ontbinding overgaat. De aarde zal schudden, de zon houdt op met branden, de maan verandert in een gloeiende bal en de sterren vallen op de aarde. Grote winden zullen aan het hemelgewelf schudden. Het oude wereldbeeld, zoals men zich dat vroeger voorstelde, met een koepel, dat hemelgewelf zal worden opgerold. De bergen en eilanden zullen bewogen worden. Er zullen eenmaal rondom deze aarde, waarop de zeven gemeenten waren, waarop al die mensen waren, schokkende, ingrijpende dingen gebeuren. Het heelal zal tot ontbinding overgaan wanneer het einde der tijden is gekomen. Dat is een van de tekenen die de Heere Jezus heeft voorzegd en die ook zeker zullen plaatsvinden. Als Johannes dit ziet, dan weet hij, de dag van de wederkomst is aanstaande. Daar zag hij naar uit. Dat was ook zijn verlangen. Laten we hier iets van leren. We horen vandaag de dag ook van aardbevingen. We horen ook van winden die waaien en van stormen die gaan over deze aarde. Wat zijn dan uw gedachten? Staan wij dan bij stil dat het blijken zijn van de naderende wederkomst? Johannes beschrijft in de laatste drie versen van Openbaring 6 ook hoe erop gereageerd wordt en wie erop reageren. Het Romeinse Rijk was sterk hiërarchisch geordend. Aan de top stond de keizer en daaronder waren de senatoren. Daaronder de oversten in het leger. Daaronder de mensen van de handel. Daaronder de vrije en daaronder de slaven. In vers 15 lezen we van de koningen der aarde. Het waren de koningen van de Parten en de koningen van de andere delen rondom dat Romeinse Rijk. Hij noemt de groten. Daarbij kunt u denken aan de senatoren in Rome. De rijken waren de mannen van de handel. Denk aan de Egyptenaren die de korenhandel. En aan de Spanjaarden die de olijvenhandel beheersten. Te denken valt ook aan de Galliërs die de wijnhandel. De Turken die de handel in fruit en dergelijke beheersten. De oversten van 1000 waren de mannen van het leger. Dus de generaals en de oversten, de centurio's en anderen. De machtigen waren de stadhouders. De dienstknechten waren allen die als slaven moesten werken. En dan besluit Johannes de Rij met alle vrijen. Uit deze opsomming blijkt duidelijk dat heel de mensheid dus verschrikt en ontsteld zal zijn. Dat wordt hier ook bedoeld. Van hoog tot laag zullen de mensen op de aarde van de wederkomst en over de dingen die eraan voorafgaan met ontzetting vervuld zijn. Heel de mensheid zal die grote dag van de toorn van het Lam ondervinden. Er zullen aangrijpende dingen gebeuren. Nee, u moet niet denken dat dit bangmakerij was. Dit is volle werkelijkheid. Want Johannes, die je ziet in een visioen, zal eenmaal ook volle werkelijkheid worden. Koning Jezus, kom eenmaal terug om te oordelen de levenden en de doden. Dan zullen deze dingen gebeuren op een door God bepaald tijdstip. En dat zal alle mensen raken. Van hoog tot laag, van jong tot oud. Die oordeelsdag komt zeker. Die oordeelsdag raakt ons allen. Houdt dat u wel eens bezig? Misschien bent u bezig met uw baan, die op de tocht staat. Wat kan dat ons bezighouden? Misschien bent u bezig met uw bedrijf. Misschien hebt u zorgen over uw gezin. Laten we daar maar veel zorgen over hebben. Laten we maar veel voor onze kinderen bidden. Want de Satan gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Maar vergeet één ding niet. Hij komt. Hij komt om de aard te richten. De wereld in gerechtigheid. Dat is zeker. Op een door God bepaald tijdstip wordt dat werkelijkheid. Daar ontsnapt niemand aan. Ik niet, de ouderlingen niet, de diakenen niet, u niet. Jong niet, oud niet. Het raakt ons allen. Heeft het u al geraakt? Houdt het u bezig hoe u eenmaal God zult moeten ontmoeten? Of zegt u, dat zie ik later wel? Johannes kreeg een visioen. En dat visioen is tot waarschuwing en troost. Tot waarschuwing van de goddelozen en tot troost van de verdrukten. Ook vandaag is het nog tot waarschuwing. Hij komt om de wereld te richten. Dat is de troost, ook van de martelaren. Apostel Petrus schrijft in zijn tweede zendbrief, de Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enige dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. O, wat zou de ernst van het leven meer behoren te wegen op ons hart. Als ik vroeger aan mijn opa vroeg, mag je op zaterdagavond ergens naartoe? Dan zei hij, joh, je mag overal naartoe, als je er God maar kunt ontmoeten. Je mag ook alles doen en laten, als je er God maar mee kunt ontmoeten. Waar we ook verkeren, laten we onszelf de vraag stellen, kan ik daar God ontmoeten? Er zijn een heleboel zaken waar we veel over praten, maar die in dit licht toch erg eenvoudig zijn. Wat denk je, jonge vrienden? Kun je naar een zondige film op je telefoon kijken en dan God ontmoeten? Het antwoord is denk ik eenvoudig. Dat kan niet. En daarom moeten we daar niet naar kijken. We zouden onszelf de vraag, kan ik daar God ontmoeten, wel eens wat meer mogen stellen? Kijk thuis nog eens om u heen. Kunt u met wat daar staat God ontmoeten? Als u vanavond in uw bed ligt, denk dan nog eens na en vraag of u met dat gedrag God kunt ontmoeten. Als u vanavond op uw knieën ligt, onderzoek dan uw leven. Zult u kunnen bestaan op die grote dag? Dat bedoelen we nogmaals niet als bangmakerij, maar de bedoeling is om elkaar te waarschuwen. Want het moment waarop hij zal verschijnen, zal tot vreugde van Gods kinderen zijn, maar ook tot schrik van allen die niet hebben gewild dat hij koning over hen zou zijn. De tweede gedachte, een schrikkelijke toorn. Een grote aardbeving is nieuws. Daarover wordt veel gesproken en als het Nederland zou betreffen, zou het veel angst en zorg oproepen. Dat is hetzelfde als wanneer bijvoorbeeld onze dijken zouden doorbreken en de helft van Nederland onder water zou komen te staan. Dat zou kunnen gebeuren en dat is dan zeker ook een zaak die onze aandacht waard is. In Openbaring 6 horen we van het instortende heelal. We horen van al die mensen die dat raakt. De hele wereld, vrijen en slaven. En dan lezen we in vers 15 dat ze zich verbergen in spelonken en steenrotsen. En dat die verschrikte mensen in vers 16 zeggen, valt op ons en verbergt ons. Ze verbergen zich. Waarover gaat deze zorg en angst dan? Het gaat niet over het instortende heelal, hoewel dat aangrijpend is. We lezen in vers 16, dat wil de Heere hier benadrukken, dat ze beangst zijn voor het aangezicht desgene die op de troon zit. En van de toorn van het lam. Dat is opmerkelijk. Terwijl heel de aarde ontwricht en het enorme heelal in elkaar stort, gaan de mensen schreeuwen van angst. Maar hun angst is niet vanwege de elementen. Maar er is angst voor hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam en voor de grote dag van zijn toorn. Wat een aangrijpende gedachte. Het is ook een heel belangrijke gedachte. Laten we eerst maar eens stilstaan bij het aangezicht van degene die op de troon zit. Dat is Gods aangezicht. We weten dat Gods aangezicht in gunst kan verschijnen. We horen dat in Psalm 4, waar David smeekt, verhef gij over ons het licht van uw aanschijn, o Heere. Maar wij lezen ook in de Bijbel dat Gods aangezicht in toorn kan verschijnen. We lezen daarvan in Exodus 14. En het geschiedde in diezelfde morgenwaken dat de Heer in de kolom des vuurs en der wolk zag op het leger der Egyptenaren. En hij verschrikte het leger der Egyptenaren. God zag Farao en zijn wagens aan toen ze ook door de Rode Zee wensten te gaan en zij verschrikten. Hier moeten we denken aan Gods aangezicht dat vertoornd is over de zonde. Vanuit de troon zal duidelijk worden dat God toornt tegen en afrekent met de zonde. Hoe dat precies is, wordt verder niet beschreven, maar het aangezicht van degene die op de troon zit, de eerste persoon in het goddelijke wezen, zal toornen over de zonde. Dat zien we in de Bijbel en het zal in zijn volle omvang openbaar worden op de jongste dag. Dan zullen Jood en Heiden, dan zullen allen die geen bescherming hebben gevonden in het bloed van Christus, de toorn van God gevoelen en ervaren. Dan zal de Heere alle zonde en ongerechtigheid met het rechtvaardig oordeel eeuwig straffen. Dat is een eerste bron van angst en van benauwdheid voor de zondige mensen die op de aarde wonen. Bent u er ook wel eens bang voor? Bent u bang voor de zonde? En bang voor het oordeel? Vreselijk is het om te vallen in de handen van de levende God. God zal de zonde zeker straffen. Maar God is genadig. Alleen in en door een waar geloof in Christus. Zonder Christus is God een gloed waarbij niemand wonen kan. Johannes schrijft het aan de zeven gemeenten. Het is een waarheid en een waarschuwing voor alle goddelozen. Het is echter ook een troost voor Gods kinderen. De Heere rekent af met de zondaren die Gods kinderen hier op aarde hebben gekweld en mishandeld. De goddeloze keizer Nero en Hitler zullen zich daarvoor tegenover God moeten verantwoorden. De Heere zal de ongerechtigheid zeker straffen. Hoe zwaar? Gods woord spreekt over de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. De rijke man zei, ik leid smarten in deze vlam. We kunnen denken aan de ondergang van de eerste wereld en aan de omkering van Sodom en Gomorra. Allemaal voorbeelden van Gods rechtvaardige en tegelijk schrikkelijke oordelen. Het diepst zien we Gods rechtvaardig handelen in de dood van Christus. Hij moest sterven voor de zonde. Hij moest voldoen aan Gods recht. De Heere Jezus heeft die toorn zo zwaar voelen drukken dat Jesaja schrijft dat hij in de angst is geweest. In Gethsemane heeft hij uitgeroepen, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Dat deed de zaligmaker ten slotte uitroepen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Met die toorn van God kunnen en mogen we niet spotten. Het is een ontzaglijke realiteit die de diepste betekenis heeft gekregen in het kruislijden van de middelaar Gods en der mensen. Hij heeft zichzelf vernietigd. Hij daalde stap voor stap neder ter helle. Hij heeft de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen. Dat deed hij in de tijd. Dat heeft hij volbracht. Dat laat hij ook vandaag nog verkondigen. De roem van de kerk en de kern van de prediking is Jezus Christus en die gekruisigd. Hoe nodig is het om die Christus te leren kennen? Het ware geloof heeft alleen rust in hem. Kust de Zoon. Maar Johannes schrijft nog meer. We lezen in vers 16 van het aangezicht desgene die op de troon zit en van de toorn des lams. Is de toorn des lams iets anders dan het aangezicht van degene die op de troon zit? Ja, zeker. Met de toorn van het lam wordt bedoeld dat niet alleen God de Vader, maar ook Christus zich aan zijn vijanden zal wreken. Eenmaal kwam hij als redder naar de aarde. Als redder predikte hij het evangelie. Als redder heeft hij zijn ziel uitgestort in de dood. Als redder laat hij de boodschap van de redding brengen tot op de dag dat hij zal wederkeren op de wolken des hemels. Als redder laat hij prediken dat er bij hem doen aan is voor de grootste der zonden. Hij is de parel van grote waarde. Hij is de middelaar Gods en der mensen. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste. Ja, zulk een is mijn vriend. Gij dochteren van Jeruzalem. In hem is een fontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. Die parel van grote waarde biedt zondaren vernieuwing en vergeving aan. Hij laat de helsboodschap uitgaan totdat hij zal wederkomen op de wolken des hemels. Het is vandaag nog genadetijd. Het lam is naar de wereld gekomen om zondaren eeuwig te redden van het verderf. Als we die zaligmaker nu niet nodig hebben, als we onbekeerd zijn en onbekeerd blijven, zonder de prediking van het evangelie onberoerd en onbewogen zomaar verder reizen, als we er vandaag geen tijd voor en geen zin in hebben, als het ons allemaal niet raakt, dan verzetten we ons tegen de Zoon van God. Die is verschrikkelijk. Het toornend aangezicht van het lam zal eenmaal tegen ons branden als we de liefde van Christus versmaden. Dan zal dat ook eenmaal gebroken worden. Dan zal zijn toorn gaan over het ongeloof, over het feit dat we niet gewild hebben dat hij koning over ons zou zijn. Zijn toorn zal branden over allen die niet wilden bukken, die de lage plaats aan zijn voetbank niet wil innemen, die zomaar rustig verder leefden zonder God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Hoort u? Hun werken waren boos. Dat is ook ons probleem. Als u thuis achter uw computer zit en u ziet daar verkeerde dingen, dan wilt u niet graag dat er iemand met u meekijkt. Dan moet het stil en donker zijn. Dan moet u niemand bij hebben. En dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. De mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Wij allen hebben de duisternis liever, want in de duisternis kunnen we doen wat we zelf willen. We hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want onze werken zijn boos. Begrijpt u dat we het lam tegenstaan, terwijl hij nodigt en lokt, hebben wij hem niet nodig. Waarom niet? Omdat we de zonde zo heerlijk vinden. Omdat we de dienst van Satan zo uitnemend vinden en de dienst van koning Jezus niet nodig hebben. We willen niet voor hem buigen in het stof. We willen niet achter hem aangaan om het stervende leven te mogen leiden. Daar verzet heel onze natuur zich tegen. Daar hebben we geen begeerte naar. Laat ons maar liggen. Laat ons maar verloren gaan. Wat hebben we liever dan uit genade behouden te worden? Een mens vecht zich liever dood dan dat hij uit genade behouden wordt door het middelaarswerk van Sions eeuwige koning. Of is het in uw leven anders? Hebt u het verloren van het lam? Schreeuwt u naar de hemel om het bedekkende bloed van Christus? Weet u hoe u moet sterven? Het lam is nu nog de middelaar Gods en der mensen. En dat blijft hij totdat hij zal wederkomen. Nu laat hij zichzelf nog prediken als een volkomen zaligmaker. Die allen wil ontvangen die door het geloof tot hem gaan. Kom toch tot hem. Hij heeft het middel van de zonde, tegen de zonde. Hij zal u leren wat zonde is, wat verlossing is, wat dankbaarheid is. Dat kunnen mensen u niet leren, dat is zijn werk. En weet dat hij een gewillige zaligmaker is. De grootste zondaren maakt hij zalig. En dat enkel uit genade, om niet. Het is nog het heden der genade. Hoort en uw ziel zal leven. Eenmaal komt echter het tijdstip dat hij van redder in rechter zal veranderen. En dat hij van degene die niet hebben gewild dat hij koning over hen zou zijn zal zeggen. Brengt ze hier en slaat ze voor mijn voeten dood. Zult u daarbij horen? Zou ik daarbij horen? Het is wel het onderzoeken waard. We gaan op een eeuwigheid aan. We leven nu nog in het heden der genade. Ja, smeek dan toch, Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. De grote dag der dagen is de genadetijd voorbij. Dan zult u uitroepen, verbergt ons van het aangezicht desgene die op de troon zit en van de toorn des lams. Want de grote dag zijn toorns is gekomen. Op het moment van de wederkomst gaat de tijd over in de eeuwigheid. Daarover lezen we in vers 17. Want de grote dag zijn toorns is gekomen. De grote dag van het rechtvaardig oordeel Gods is een tijdstip. Dan gaat de tijd over in de eeuwigheid. De eeuwigheid kent wel een ingang, maar geen uitgang. De eeuwigheid is eeuwig wel of eeuwig wee. Wat zal het erg zijn als we dan moeten roepen, had ik. Maar het is te laat. Wat een bange toekomst is dat. Wat een bange toekomst is het om te leven zonder God en zonder Christus. Dan was het beter als u niet geboren was geweest. Wat een aansporing om de Heere te zoeken daar het nog het heden der genade is. Zoek de Heere en leef. Voor we verder gaan met onze laatste gedachte en bange vraag, zingen we eerst Psalm 94. En daarvan het derde vers. Verbrijzeld volk, o Heer, moet bukken. Daar zij uw erfdeel wreed verdrukken. De zwakke wil van hulp ontbloot, wordt met de vreemdeling gedood. Zelfs wordt de onnozele wees vermoord, naar recht nog reden, wordt gehoord. Psalm 94, het derde vers. Een bange vraag. We letten tenslotte nog op een bange vraag. Wie kan dan bestaan? Wie zal staande blijven in het laatste grote eindgericht dat de Heere zal voltrekken over de levenden en de doden? Het eindgericht is een zekere zaak. Het is een zaak die ons allen raakt, want daarin wordt voor eeuwig beslist, niet zomaar, maar rechtvaardig en naar het oordeel Gods. Op de vraag, en wie kan bestaan, is maar één antwoord te geven en dat is niemand. Niemand kan dan bestaan. Geen enkele zondaar of zondares uit Adams geslacht zal in dat grote gericht kunnen bestaan. Dat is onmogelijk. Jongeren en ouderen, kerkgangers en wereldlingen, niemand kan bestaan voor de hoge en heilige God. Velen zullen dat leren op de jongste dag. Dan is het echter tot ons oordeel. Dan is het te laat. Gods kinderen kennen in hun leven de concrete vraag, wie kan bestaan? Niemand kan voor God bestaan, niet vanwege zijn ambt, zijn werken of zijn roem onder de mensen. Niets kan voor God bestaan, van de mensen kan niemand in Gods gericht staande blijven. Toch heeft één overwonnen, één is staande gebleven toen de toorn Gods over zijn leven ging. Eén heeft de pijlen van de Satan verdragen. Eén heeft getriomfeerd over de macht van de dood en de hel. En in die ene, de Heere Jezus Christus, zullen al de kinderen Gods voor eeuwig overwinnen. Velen zullen niet kunnen bestaan. Maar omdat er één de dood heeft overwonnen, zullen straks in die ene ook al Gods kinderen overwinnen. Niet uit verdiensten, maar omdat ze dat wel waardig waren. Niet omdat ze dat wel waardig waren, maar enkel uit vrije gunst, die eeuwig God bewoog. Wie zijn dat dan, die eenmaal zullen overwinnen? We vinden dat in hoofdstuk 7. Daar schrijft Johannes over de verzegelden. Het zijn zij die een zegel hebben gekregen. Een zegel betekent in de eerste plaats bescherming. Het graf van Jezus werd verzegeld. Hij werd op die manier beschermd, zodat niemand er zomaar in kon. Zo worden ook al Gods kinderen beschermd tegen het woede van de wereld en de listen van de Satan. Een zegel krijgen betekent in de tweede plaats dat de verzegelden het eigendom van iemand zijn. De bruid in het Hooglied vraagt aan de bruidegom, zet mij als een zegel op uw hart. Met andere woorden, maak mij tot uw eigendom. In de derde plaats zegt Gods woord dat een zegel ook telt als een waarmerk. Een waarmerk van echtheid. De rol die Ahasveros liet uitgaan door het ganse land werd verzegeld met zijn zegelring. Dat gaf de echtheid van de inhoud van die rol aan. Zo worden ook al Gods kinderen beschermd. Zij zijn het eigendom van Christus. Zij worden door de kracht Gods bewaard en staande gehouden. Ze zijn het die uit genade worden behouden en worden gered van de komende toorn. Zij worden getrokken uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Dat is de vrije gunst die eeuwig God bewoog. Zij worden ontdekt aan hun zonden. Dat wordt de last, dat wordt de zorg van hun leven. Zij leren hem benodigen op wiens lippen genade is uitgestort. Zij ontvangen van de Heilige Geest het wonder van het nieuwe leven. Dat wonder dat zich uit het werk van van wederbarende genade, waardoor doden levend worden. De ure komt dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen. En wie kan bestaan? Niemand. Ik niet en u niet. Maar alleen degenen die door een waar geloof aan Christus verbonden zijn en die zich met hem hebben verenigd, zij gaan ten hemel in en erven koninkrijken. We hebben stilgestaan bij het ontzaglijke moment waarop de bezuin zal klinken en koning Jezus zal verschijnen. We reizen met elkaar naar die grote eeuwigheid. Hebt u er geen belangstelling voor? Dan klinkt het heden nog. Och, of gij ook bekend het in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. Neem de boodschap tot u, buig uw knieën en vraag of de Heer ook in uw leven wil wonen en werken door de kracht van wederbarende genade. Is het de grote nood van uw ziel, hoe zal ik bestaan? Hebt u geleerd dat uw eigen gerechtigheden geen enkele grond zijn om te bestaan? Hebt u geleerd dat alleen maar lege handen, dat u alleen maar met lege handen staat en dat de schuld dagelijks meerder wordt? Werd het onmogelijk in uw leven? Liep het aan alle zijden vast? Er kwam er één die volkomen betaald heeft, die alle gerechtigheid heeft aangebracht en wiens bloed alleen reinigt van alle zonden. O, bekommerde zielen, deze koning valt niet tegen. Deze zaligmaker is gewillig. De vraag is echter, wilt u hem hebben zoals hij zich aanbiedt? Als een vernederde heiland? Als een heiland die niet veel is, maar die alles is? Als een heiland die zegt, zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Maak gebruik van het evangelie, kust de Zoon, dan gaat er een streep door alles wat van uzelf is en wat geen God en Christus is, om de zaligheid alleen in hem te ontvangen, die zijn leven wilde geven tot een losprijs voor velen. Is het waar geworden in uw leven? Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Dat is de weg van alle ware gelovigen. Zij vluchten tot Jezus. Hebt u daardoor genade misschien iets van mogen leren? We vragen niet hoeveel u daarvan kent. Maar het gaat wel om de waarheid in uw binnenste. Het gaat om oprechtheid in uw gemoed. Smeek of u daarvan iets of meer mag leren kennen. Want eenmaal op die grote dag der dagen zal de koning tot al de zijnen zeggen, komt, gij gezegende mijns vaders. Wat zullen zij dan in verwondering zeggen? Het was door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen. We zingen tot slot nog met elkaar Psalm 80, het eerste vers. Neem, Israëls herder, neem ter oren, die Jozefs kroost door u verkoren, als schapen gunstig hebt geleid, die ene troon van heiligheid u tussen gerubs hebt gesticht, verschijn weer blinkend met uw licht. Psalm 80, het eerste vers. eindigen we met de zegenbeden uit de avondzang. O Vader, dat ons uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.
Zeker.